De kerkraad maakt nu het volgende bekend. Dinsdagavond 5 mei zal een uitzending zijn die verzorgd wordt door de oudercommissie. Dominee K. Visser zal de meditatie verzorgen, aanvang 7:30. En dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vrijdagavond is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Cornelis Trouworst in de leeftijd van 62 jaar. De begrafenis zou aanstaande vrijdag, Leo Volente, in besloten kring plaatsvinden vanwege het coronavirusbeleid. In de voorbeden willen we de rouwdragende familie gedenken. En in verband met dit overlijden willen we eerst zingen van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in vers 19 van Psalm 89. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 24, vers 13 tot en met 35. Schriftlezing voor deze morgen is dus Lucas 24, vers 13 tot en met 35, na de wet des Heren en Psalm 119, het 67ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat die dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken te samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het schiedde, terwijl zij te samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordden zij tot hem: Zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? En hij zeide tot hen: Welke? En ze zeiden tot hem: De dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke profeet was, krachtig in werk en in woorden voor God en alle volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hopen dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo. Gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen: O onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hij het van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen er bij het vlek daar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende: Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf het hen. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op deze weg en als hij de schrift opende? En zij opstaan dezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, hoe hen bekend was geworden in het breken des broods.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze derde zondag na Pasen luisteren naar de woorden die u vindt in de schriftlezing Lucas 24, vanaf het 22e tot en met het 27e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst: Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover de tekst. De voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Trouwborst. We willen ook denken aan Esther Verbaas. Een dankzegging mogen we doen met familie Boer Zijderveld, die verblijd werden met de geboorte van hun zoon en broertje. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Grote en eeuwige majesteitelijke Heere in de hemel, wil u onze harten vervullen met eerbied wanneer wij deze morgen in dit kerkgebouw en thuis in het gebed tot u zoeken te naderen. Want Heere, wie zijn wij, kleine, nietige en onreine en zondige mensenkinderen, die voor u de heilige God in zichzelf nooit kunnen bestaan. En daarom bidden wij van meet af aan in dit gebed of u ons zou willen aanzien in genade. En of u ons zou willen aanzien in uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zou u ons willen schenken wat nodig is deze morgen. En dan denken we heel bijzonder wel aan het bericht dat vanmorgen tot ons kwam. Dat broeder Trouwborst in de achterliggende week uit het leven werd weggenomen. Een ernstige roepstem, Heere. Maar onze gedachten gaan in deze ogenblikken heel bijzonder naar zijn vrouw en naar de kinderen. En we dragen ze aan u op met de beden of u hen sterken en ondersteunen wil in het verdriet en het gemis dat er gekomen is vanwege een lege plaats. Heere, zou u in die omstandigheden willen gedenken. Als een vrouw haar man missen moet. Als kinderen hun vader en schoonvader moeten missen. O, dan vragen we van u, Heere. Wil u ondersteunen? En zou u willen troosten zoals een mens niet troosten kan? Ja, Heere, zou u ook willen geven dat deze ernstige roepstem mag worden geheiligd aan het hart. Dat bidden we u, Heere, voor een ieder in de gemeente. Want wanneer iemand van ons komt te overlijden, dan bevat dat toch een ernstige prediking. Dan ligt daarin toch dit opgesloten, dat wij allen een keer die grote reis moeten maken. En dat de vraag zo heel bijzonder op ons aankomt, en wat zal onze bestemming zijn? Heere, zou u ons willen stilhouden bij die vraag? We dragen, Heere, dan zo alle rouwdragenden aan u op. We bidden of u de familie Trouwborst wil gedenken, ook in de komende dagen van afscheid en van begrafenis. Als door alle beperkingen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus ook de dingen niet zo mogelijk zijn zoals we het ons wellicht hadden voorgesteld. Heere, zou u ook daarin willen sterken. En geef ook onze broeder dominee Visser wat nodig is om uw woord te spreken in deze omstandigheden. We willen, Heere, andere rouwdragenden aan u de Heere aanbevelen. U kent ze die hier in de kerk of thuis meeluisteren met een stil verdriet en met een gemis in het hart. Omdat u een geliefde man of vrouw, een vader of een moeder, een broer of een zus, een kind of een kleinkind uit het leven wegnam. Heere, u hebt het eenmaal gezegd. Toen u in Bethanië kwam en toen u het graf van Lazarus bezoeken ging. De Meester is daar. En hij roept u. En zou u die roep nog willen heiligen aan harten van rouwdragenden onder ons? Wil u ze gedenken? We bidden u, Heere, voor de zieken. De ernstig zieken. In het midden van de gemeente. En u kent alle omstandigheden, Heere. U weet ervan als onze lichaamskrachten steeds minder worden. Als de aardse tabernakel wordt gebroken en we dat moeten inleven. Als we het persoonlijk ervaren of wanneer we dat zien van heel nabij in het leven van onze man of vrouw of van een andere geliefde. Heere, we bidden of u toch in die omstandigheden alles wil schenken wat nodig is. Want wat is toch een mens in zichzelf, Heere? Zwak en klein van kracht. Misschien ook zo snel geneigd tot opstand. Heere, zou u daarvoor willen bewaren. En boven alles bidden wij van u of u in die moeilijke en aangrijpende omstandigheden die er door ernstige ziekte kunnen zijn, toch zelf zou willen overkomen. Zoals u kwam tot de Emmausgangers en u ging hen onderwijzen, Heere, zou u het willen doen. In het leven van hen die ziek zijn en zwaar beproefd worden. Opdat hun harten mogen gaan branden, Heere. En opdat er in hun hart en in hun leven plaats mag komen voor de bekendmaking van u. Heere, wij bidden of u wil zorgen voor hen die het psychisch moeilijk hebben. We denken heel bijzonder aan Esther Verbaas. U weet, Heere, hoe moeilijk zij het hebben kan. Wil u haar toch bewaren? En wil u haar toch vertroosten? Als ze misschien ook wel de gedachte zou kunnen hebben dat niemand haar begrijpt. Maar u bent de grote kenner van het hart. En u weet van alle moeite en van alle zorgen. Heere, dat ze dan toch bij u vandaan een uitgang naar u mag krijgen in het gebed. Dat ze haar hart voor u, de Heere, zou mogen uitstorten. Maar dat ze van u ook iets mag ontvangen van hoop in de moeilijke omstandigheden. We dragen haar, maar ook haar ouders en allen die zich aan haar verbonden weten aan u. Gedenk, Heere, anderen voor wie het psychisch moeilijk is. U kent alle noden en alle zorgen. We leggen het voor u neer, Heere, ook in deze tijd waarin het coronavirus rondgaat. We mogen wel opmerken dat u het aan ons land en volk hebt gegeven, een adempauze waarin de cijfers een minder ernstig beeld lijken te geven. Dat hebben wij als land en volk niet verdiend, daar hebben we het niet naar gemaakt. En u wilde het nog schenken. Maar Heere, bewaar ons er toch voor dat we overgeleverd zouden blijven of worden aan onszelf. Want dan zoeken wij deze dingen van ons af te schudden. En dan willen wij verder gaan met ons gewone leven. Maar geef dat we toch eens stilgehouden mogen worden als u ons spaarde. En als de ernstige omstandigheden aan ons voorbij gingen. En dat het nog eens de goede tierenheden des Heren in dat opzicht zouden mogen zijn die ons hart zouden verbreken. Maar Heren, ook wanneer de ziekte dichtbij kwam en we misschien wel in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Of wanneer we anderszins onze broosheid hebben moeten inleven. Geef dan toch dat ook dat eens zou mogen spreken en dat het iets mocht nalaten. Heere, zo bidden wij om wat nodig is. Heel bijzonder dragen we deze zondagmorgen ook hen aan u op die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. In de ziekenhuizen, in de ouderenzorg, in de thuiszorg, bij de hulpdiensten. U weet met wat voor moeilijke en soms confronterende situaties zij oog in oog staan en we vragen of u ze moed en kracht en sterkte, ook uw bewaring wil geven. Zou u als een schild hen willen beschermen, maar geef hen ook genade om hun werk zo te mogen doen als voor uw aangezicht en in het licht van de eeuwigheid. En geef ze dan toch ook, Heere, de woorden en de gelegenheid om een woord over u te spreken waar dat mogelijk is en waar misschien iemand anders dat helemaal niet kan. We denken in deze omstandigheden ook aan onze broeder van Staveren, die in Salem werkzaam is. We dragen hem ook hartelijk aan u op, met de bede of u hem daartoe ook kracht, moed en genade wil geven om dat werk in die omstandigheden te doen. We denken ook aan de ouderen, Heren, die zo eenzaam kunnen zijn, soms afgesloten van de buitenwereld. Zou u het op deze morgen nog eens waar willen maken dat u komt als de deuren gesloten waren, en zou u zelf in het midden willen komen en Heer uw handen nog willen uitstrekken naar oude zondaren en naar jongeren. Ja, Heere, gedenk ook de gezinnen die meeluisteren. Wil u ze helpen als het moeilijk is om zich te concentreren? Wil u geven dat de middelen gezegend mogen worden? Ook de technische middelen, het is alles zo kwetsbaar, maar u kunt het geven. En Heere, dan bidden wij of u ook de kinderen eerbied wil geven in hun hart en de anderen die thuis meeluisteren. Heere, wil u zelf de woningen binnengaan en wil u de harten innemen door het krachtige werk van uw geest. Zeggen u deze morgen ook ootmoedig dank, Heere, met de familie Boer Zijderveld, die u hebt willen verblijden met de geboorte van een zoon en een broertje. Past ons om uw naam met de ouders te erkennen. We dragen ze hartelijk aan u op. Heren, met dat nieuwe leven dat u gaf, boven alles bidden wij of dit kleine jongetje door uw genade wederom geboren mag worden tot een levende hoop. Daarvoor is toch nodig dat werk van uw geest in het hart. En zou u de ouders willen maken tot biddende ouders die hun kind van jongs af aan mogen werpen op u, de Heere, in het gebed. Ja, Heere, zou u het kindje zelf willen opzoeken met uw genade. Geeft u uw bescherming en bewaring in deze tijd aan moeder en kind, aan heel het gezin. We bidden u om herstel en nieuwe krachten. We dragen, Heere, zo ook en ieder aan u op deze morgen in de dienst. Gedenk de broeders van de kerkenraad hier aanwezig in de kerk, maar ook degene die thuis zijn. Wees met de koster en de organist. Heere, gedenk ook ons in het spreken. Geef, Heere, wat nodig is. Laat datgene maar mogen ontbreken wat niet gezegd moet worden. Maar laat uw woord van morgen mogen overblijven. En mocht het kracht doen, Heere, in de harten van jongeren en ouderen, dat tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren, tot onderwijs en tot vertroosting en vermaning van uw kinderen. En dat om Christus wil. Amen. We willen gemeente gaan zingen van de 23e psalm, het eerste en het tweede vers 23, 1 en 2. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen van de 23e psalm, het eerste en het tweede vers. Geliefde gemeente, wanneer wij deze verschijning van de Heer Jezus aan de Emmausgangers met elkaar overdenken, valt op dat over die verschijning een herderlijke gloed ligt. Dat ziet u eigenlijk bijna bij alle verschijningen. Hoe de Heer Jezus Christus als de opgestane herder in zijn trouwe zorg zijn afgedwaalde en verstrooide schapen gaat opzoeken en het waarmaakt wat de oude profetie van Ezechiël al gezegd had, waar de Heer het zegt: Ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Overal waarheen ze verstrooid waren, uit al de plaatsen waarin ze verstrooid zijn ten dagen van de wolk en van de donkerheid. En dan gaat de Heer het zo in Ezechiël 34 zeggen: het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Dat ziet u terug in de geschiedenis die vanmorgen onze tekst vormt. Want de Heer Jezus is degene die de Emmausgangers opzoekt op de weg waar langs ze afdwalen, zoals we zullen zien. En hij is degene die hun harten gaat uitlokken, zodat ze zich gaan uitspreken voor hem, terwijl hij zich nog verborgen houdt. En hij is ook degene die ze gaat terugbrengen en ze gaat wijzen op de schriften. En daar willen we met de hulp van de Heere zo bij gaan stilstaan vanuit onze tekstwoorden. We schrijven daarbij: de opgestane herder roept zijn afgedwaalde schapen terug. De opgestane herder roept zijn afgedwaalde schapen terug. En dan letten we op drie dingen. Dat doet hij allereerst met de stenen van zijn slinger. Dat doet hij in de tweede plaats met het onderste van zijn staf. En dat doet hij in de derde plaats met het opperste van zijn staf. En ik hoop dat in de loop van de preek duidelijk zal worden wat dat precies betekent. Het onderste van de staf, het opperste van de staf en ook die stenen. Wie zijn de Emmausgangers precies geweest? Wel, een aantal dingen weten we niet van hen. We weten in elk geval wel dat één van de twee Kleopas geheten heeft. Misschien wel de man van één van de vrouwen die getuige is geweest van de begrafenis van de Heer Jezus. Die ook op Golgotha aanwezig was. De naam van de ander is onbekend. Was dat misschien zijn vrouw? Of zoals een oude traditie zegt, zijn zoon? Of zoals weer andere uitleggers veronderstellen, de evangelist Filippus, die verderop in het boek Handelingen, dat ook door Lucas geschreven is, voorkomt. Dat is trouwens wel een indrukwekkende en een mooie gedachte, dat een van de Emmausgangers Filippus de evangelist zou zijn geweest. Zeker wanneer u naast de geschiedenis van de Emmausgangers legt de geschiedenis van Filippus en de Moorman uit Handelingen 8, dan ziet u allerlei overeenkomsten tussen die twee geschiedenissen. Maar wat er dan ook onbekend is van de Emmausgangers en onzeker blijft, één ding is duidelijk en dat is waar ze over gesproken hebben op die eerste dag van de week, toen ze zo in de middag Jeruzalem verlieten om te gaan naar Emmaus, een plaatsje dat in ieder geval lag ten westen van Jeruzalem op zo'n 2,5 uur lopen afstand. Want ze hebben tijdens dat gesprek gesproken over de Heer Jezus Christus. Wat ze niet begrepen en wat ze aan raadsels hebben ervaren, ze hebben er met elkaar over van gedachten gewisseld. En dan gebeurt het dat de Heer Jezus zelf zich als een reiziger bij hen voegde. En hun ogen werden gehouden, zo staat er, dat ze hem niet kenden. Ik laat dat nu verder even rusten. Maar dan gaat de Heer Jezus zo vragen aan hen. Wat zijn dat voor redenen die gij onder elkander verhandelt? En waarom ziet ge zo droevig? Er gaat een van de twee Kleopas spreken en die zegt, zijt ge dan als enige een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die er geschied zijn? Dan stelt de Heer Jezus nog een vraag. Welke? Het is eigenlijk maar één woordje, maar met dat ene woordje gaat de Heer Jezus het hart van de Emmausgangers uitlokken. Daarmee gaat hij ze uitnodigen om hun hart voor hem uit te storten. Daarmee zegt hij het, stort voor mij uit uw ganse hart. En wat is dat? Al een zegen. Als een mensenkind dat in zijn leven ervaren mag. Dat hij mag gaan uitstorten en gaan uitspreken wat er in zijn hart is. Aan raadsels en aan armoede en aan schuld en aan vragen en aan duisternis en aan gemis. Maar als je dat eens mag gaan uitstorten, echt mag gaan uitstorten voor het aangezicht van de Heer. Als de Heer in een mensenleven gaat werken, is toch ook een van de dingen die je leert dat dat onverdiend is. En dat dat zo'n ontzaggelijk groot wonder is dat je nog bidden mag. Wat kan het soms een verruiming geven als je dan eens mag uitspreken wat er is in het hart. Wel, daar hebben die Emmausgangers ook iets van ondervonden. U ook? Jij ook, wanneer je nog jong bent? Dat je je hart eens echt voor de Heere mocht uitstorten. Buig je, jonge vrienden, je knieën eigenlijk wel voor de Heere. Als je 's avonds je bed opzoekt en op je kamer komt, buig je je knieën wel voor Gods aangezicht. En zoek je het aangezicht van de Heere in gebed. Ook als het moeilijk is. Ook als je misschien wel zeggen moet, maar ik kan eigenlijk helemaal niet bidden en ik weet de dingen helemaal niet goed onder woorden te brengen. Maar om dan maar eerbiedig en eerlijk te zeggen wat er in het hart is. En als je juist zo moet ontdekken dat je dat niet kan. En dat je zo eerlijk van jezelf niet bent om dan ook maar te vragen, Heere, maakt u me toch eerlijk? Wat hebben die Emmausgangers zo gezegd? Wel, ze hebben verteld wat er was in hun leven en in hun hart. Maar ook hoe dat allemaal in de duisternis en in de raadsels geraakt is. Ze vertelden hoe ze de Heer Jezus Christus als profeet hebben leren kennen. Ja, als een profeet voor God en voor de mensen, zo zeggen ze. Dat wil zeggen, ze zagen de Heer Jezus niet alleen maar als een profeet die indrukwekkende dingen verrichtte of indrukwekkende woorden sprak onder de mensen, maar ook voor Gods aangezicht. Dat hij een profeet was van Gods wegen. Zo hebben ze hem mogen leren kennen. En hoe hebben ze hem zo mogen leren kennen? U ziet dat in vers 19. Hij was een profeet krachtig in werken. Ze zagen zijn wonderen. Ze zagen hoe hij zieken genas. Hoe hij melaatsen reinigde. Hoe hij duivelen uitwierp. Hoe hij zelfs doden levend maakte. En ze hebben daarin iets gezien van zijn profetische macht. En niet alleen zijn werken werden hem bekend, maar ook zijn woorden. Hij was machtig in werken en in woorden voor God en al het volk. En toen ze zijn woorden hebben gehoord, zijn prediking hebben gehoord, want deze Emmausgangers, ze hoorden bij de kring van bredere volgelingen van de Heer Jezus. Ja, toen is er in hun hart iets gebeurd. Toen is daar hoop gekomen. Ze konden het misschien niet zo onder woorden brengen op dat moment. Maar nu ze terugzien, kunnen ze daar toch wel iets van zeggen. Kijkt u maar in vers 21. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Als die oude 130ste psalm zong, hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. En die woorden kwamen voor hun aandacht. Dan hebben ze wel eens gedacht, toen ze de Heer Jezus Christus als profeet zijn wonderen zagen doen en zijn onderwijs hoorden geven, toen hebben ze wel eens gedacht, zou hij dat niet zijn? Zou hij niet diegene zijn die verlossing zal schenken? Staat hier een woord dat zo in het Lucas-evangelie ook elders gebruikt wordt om de hoop en de verwachting van dat verwachtende adventsvolk onder Israël aan te duiden. Wel, daar waren de Emmausgangers ook toebehorend. Daar maakten ze ook deel van uit. Ze hoopten dat hij het was. Hoe dat precies moest. Hoe ze van hun nood, van hun diepste nood, van hun schuld verlost zouden worden. Ach, dat beseften ze niet, daar wisten ze nog niet zoveel van. Maar er was in hun hart hoop dat ze verlost zouden kunnen worden en dat hij diegene zou zijn. Maar hun hoop is de bodem ingeslagen. Staat in vers 20 hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En dat hebben die Emmausgangers niet kunnen bekijken. Dat Christus de dood in moest gaan. Dat hij aan een kruis gehangen is. Waar is hun hoop nu? Wij hoopten dat hij diegene was. En dan zijn we, gemeente, bij de tekst van vanmorgen, vers 22. Het zijn versen waar we doorgaans nog wel eens overheen lezen, maar laten we ze nog eens goed lezen, vers 22. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. Ze verwijzen terug naar die vrouwen die wij kennen vanuit de paasgeschiedenis. Maria Magdalena en de andere Maria en Johanna en Salome. Die vrouwen die waren in de vroege morgen naar het graf gegaan om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. En dan komen ze daar bij dat graf en dan zien ze dat de steen is weggerold. En kinderen, dan gaan ze dat graf in en dan zien ze dat graf is leeg. En ze hebben bij dat graf en in dat graf een verschijning, een gezicht van engelen gezien die zeggen dat hij leeft. Laten we het nog even lezen vanuit hetzelfde hoofdstuk, Lucas 24, het vijfde vers, daar gaat het over die vrouwen. En die vrouwen kregen dan van de engelen te horen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Kijk, en met dat bericht zijn die vrouwen teruggegaan naar de 11 discipelen, maar ook naar de bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus, ook naar de Emmausgangers. En op de vroege morgen van die paasdag hebben ook de Emmausgangers deze woorden van de vrouwen gehoord. Het graf is leeg. En wij hebben engelen gezien. En die engelen die hebben gezegd dat hij leeft. Dan kom ik bij hoe ik de eerste gedachte van morgen noemde. De opgestane herder roept zijn schapen terug van hun dwaalweg. Allereerst met de stenen van zijn slinger. Want kinderen, als een herder in de tijd van de Bijbel zijn afgedwaalde schapen ging terugroepen, dan had hij daarvoor verschillende manieren. En de eerste manier die hij kon gebruiken was, dan nam hij zijn slinger, die kennen we wel uit de geschiedenis van David, en dan legde hij in die slinger een steen, en dan zwaaide die eens met die slinger, en dan slingerde hij die steen vanaf een grote afstand naar een plaatsje vlak bij dat afgedwaalde schaap. Niet tegen dat schaap aan, maar vlak bij dat afgedwaalde schaap. Bijvoorbeeld op de rotswand die daar vlakbij was. En dan klonk daar natuurlijk een harde tik. En de bedoeling was dat zo'n afgedwaald schaap zou schrikken en zou rondkijken en dat het zou beseffen: ik ben afgedwaald. En als dat schaap dan de herder in het oog kreeg en het ging weer in de richting van die herder toe, ja, dan was het doel van de herder op dat punt bereikt. Kijk, en dat is met eerbied gesproken wat er gebeurt in vers 22 en vers 23. Als die Emmausgangers op de vroege paasmorgen dat bericht van die vrouwen te horen krijgen, dan krijgen ze niet alleen iets te horen van die vrouwen, maar dan is dat een diepste boodschap van de opgestane herder zelf. Dan is het de herder die als het ware een steentje in zijn slinger legt en dat steentje naar die Emmausgangers en naar de kring van zijn discipelen toewerpt. Al staat hij op dat moment nog niet zelf in hun midden, maar hij laat, om zo te zeggen, zijn woord in hun midden vallen. Opdat dat woord hen zou wakker schrikken. En opdat ze herinnerd zouden worden aan de woorden die hij sprak. Had hij het niet gezegd dat hij op de derde dag zou wederopstaan? Dat ze het zouden zien, dat ze op een verkeerde weg zijn in hun duisternis en in hun droefheid, door niet te geloven in de schriften en in wat hij had gezegd. Kijk, en dan staat erachter vers 24, en sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf. Dat zijn naar alle waarschijnlijkheid Petrus en Johannes, over wie we in Johannes 20 kunnen lezen, die ook naar het graf geweest zijn. Sommigen die met ons zijn, gingen heen naar het graf en ze bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Dus Petrus en Johannes hebben het ook gezien dat het graf leeg was. En ze komen terug in de kring van de discipelen en ze hebben onder andere dat gezegd. Ze hebben het bevonden gelijk de vrouwen gezegd hadden. Ze hebben gezegd: het is echt waar, het graf is leeg. Maar hem zagen ze niet. Kijk, en dat is de tweede steen van die goede herder. Niet alleen de vrouwen, maar ook twee van de discipelen die in de kring van de bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus dat bericht brengen van het lege graf. En als de Heere zo zijn woord laat vallen in de kring van de discipelen en in de kring van degene tot wie ook de Emmausgangers behoren, wat gebeurt er dan? Komen die Emmausgangers dan tot inkeer? Komen ze dan terecht bij dat woord wat de Heer inderdaad gesproken had? Gaan ze misschien zelf ook naar het lege graf toe om zich van die dingen te overtuigen? Nee, op dat moment keren ze zich droevig af en verlaten ze Jeruzalem om terug te gaan naar Emmaus. En Emmaus, daar wijst het vervolg van de geschiedenis wel op, was naar alle waarschijnlijkheid hun woonplaats. Daar gaan ze terug. Hoe? Met hun verwarring. Met hun ontsteltenis. Zo hebben ze het gezegd in vers 22. Sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. en met een droefheid die de Heer Jezus aanwijst als hij zegt: waarom ziet ge zo droevig? En met hun ongelovigheid en hun traagheid van hart. En zo gaan ze dan weg en zo dwalen ze af. En dan is de Heer Jezus Christus zo onuitsprekelijk goed, zo'n getrouwe herder, dat hij die dwalende schapen achterna gaat. Hij had zijn woord al bij hen laten brengen. Maar als ze nu nog verder bij hem vandaan dwalen, gaat hij ze opzoeken. In hun verdriet en in hun gemis en ook in hun schuld. En dan gaat hij niet alleen de stenen van zijn slinger gebruiken, maar dan gebruikt hij ook het onderste van zijn staf, onze tweede gedachte. Misschien dat u wel eens een afbeelding van zo'n staf, van zo'n herderstaf hebt gezien. Maar zo'n herderstaf had aan de onderkant een soort schepje. En als een schaap nu afgedwaald was en hij was niet terug te roepen met die stenen die geslingerd werden, ja, wat moest een herder dan doen? Dan moest hij dichter naar dat schaap toekomen en dan nam hij op zeker moment de staf in zijn hand. En dat schepje dat daar onderaan die staf zat, dat gebruikte hij dan om een kluit aarde uit de grond te scheppen. En dan wierp hij die kluit aarde, die kluit grond naar dat afgedwaalde schaap toe. En die kluit aarde die kwam tegen dat schaap aan. Dat raakte zo'n schaap, om zo te zeggen, persoonlijk. En de bedoeling was opnieuw dat zo'n schaap daarvan zou schrikken. Het kwam misschien ook wel pijnlijk aan. Maar het was met een heilzame bedoeling, opdat dat schaap zou beseffen: ik ben op een dwaalweg. Opdat het zou zien en zou voelen. En opdat het weer die herder in het oog zou krijgen. Kijk, dat is wat de Heer Jezus doet als hij dan in vers 25 gaat spreken. De Heer Jezus heeft eerst twee vragen gesteld. Maar nu gaat hij na die vragen voor het eerst spreken. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Kijk, en dan gaat de Heer Jezus betonen dat hij het hart kent. Hij was begonnen met eerbied gesproken bij het gezicht. Waarom ziet ge zo droevig? Maar hij daalt af naar het hart. Hij is de grote kenner van het hart. Hij kent ook uw, mijn, ons hart. Zoals we hier in de kerk zijn, zoals u thuis meeluistert. Blikt de Heer Jezus als die grote herder in het hart van de Emmausgangers. En wat moet hij dan aanwijzen? Twee dingen. Onverstandig en traag van hart. Het eerste, dat wijst op hun blindheid. Op hun blindheid naar datgene wat er toch in hun hart mocht zijn aan hoop en aan verwachting. Maar onverstandig. Zo blind voor een lijdende en een stervende Heer Jezus Christus. Het tweede wat de Heer Jezus aanwijst, Calvijn zegt, dat is de bron. De traagheid van hart. Dus de onverstandigheid, dat is het eerste. En de traagheid, dat is de bron, zegt Calvijn. Dat tekent die onverstandigheid ook als een schuldige blindheid. De Heer Jezus, hij bestraft. Het is vanuit de liefde. Het is in zijn genade dat hij bestraft, maar hij bestraft wel. Hij neemt als het ware zo'n kluit grond. En hij werpt die kluit grond met zijn staf. met de staf van het woord naar die twee afdwalende schapen toe. En dat raakt hen heel persoonlijk, o onverstandigen en tragen van hart. Ja, wat dan? Om te geloven al hetgeen de profeten geschreven en gesproken hebben. En de nadruk valt op dat woordje al. Kijk, want de Emmausgangers, die hadden wel een bepaalde verwachting. Die hadden ook wel een bepaalde nood. En die hadden ook wel een bepaalde hoop gehad op de Heer Jezus Christus als de grote profeet. En ze geloofden ook wel dat er een Messias zou komen die een volk van zondaren verlossen zou. En die verlossing hadden ze wel nodig. En misschien hebben ze ook wel vooral veel gelet op de heerlijkheid die er van die Messias voorzegd werd. Hoe hij zou regeren van zee tot zee, Psalm 72. Ze leefden wel bij een deel van het woord van God. Maar de Heer Jezus Christus legt de vinger met eerbied gesproken bij wat er in hun hart ontbreekt. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Dat de Heer zijn vinger ging leggen, zo heel persoonlijk, bij wat er in uw hart ontbrak. En dat de preek hier vanuit deze kerk, thuis meeluisterend misschien, of toen u nog in de kerk was, maar dat de preek door de Heer gebruikt werd om u in uw gemis en in uw armoede te brengen. Als dat gebeurt, dan is dat niet aangenaam. Dan brengt dat in de armoede. Dan brengt dat in de nood. Want als de Heer in de armoede en in het gemis brengt, dan brengt dat in de nood. En toch, achteraf gezien, wat is dat wonderlijk en wat is dat zorg van de Heere als Hij dat gaat doen. Wij kunnen zo dwaas zijn, gemeente, wij kunnen er ook nog wel weer tegen in opstand komen. En als we dan in het gemis en in de armoede gebracht worden, wat kan er dan een bries zijn. Want we willen helemaal geen arme zondaar worden. We willen helemaal onze armoede niet ervaren en ontdekken. We willen het liefst maar een aardig kapitaaltje, geestelijk gesproken, op de bank hebben en een hele poos vooruit kunnen. Maar als de Heere is gaat aanwijzen hoe het in het hart is. Wel, dat gebeurde hier. Al hetgeen geschreven is. En dan gaat de Heer Jezus het zo aanwijzen en ontdekken. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Kijk, daar hebben de Emmausgangers geen erg in gehad. Daar hebben ze niet bij stilgestaan. Daar hebben ze niet bij geleefd. Daar zijn ze zo blind voor. Dat Christus moest lijden. Waarom moest de Heer Jezus lijden? Wel, op een andere plaats zeggen onze kanttekenaren om drie redenen. Allereerst vanwege Gods raadsplan. Omdat de Heer het zo besloten had. In de tweede plaats in het licht van de schriften, van de profetie. Daar was het geschreven. In de derde plaats vanwege de schuld van zijn afdwalende en in zichzelf verloren schapen. Daarom moest hij zo lijden. En voordat we dat onderwijs van de Heer Jezus verder overdenken, gaan we eerst zingen van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. 119 vers 88. Het zijn onvergetelijke uren geweest, gemeente, op de weg tussen Jeruzalem en Emmaus. Toen de Heer Jezus dat onderwijs aan de Emmausgangers ging geven, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Toen heeft de Heer Jezus Christus de schriften geopend. En toen heeft hij het aangewezen aan die Emmausgangers. Vanuit Mozes en vanuit al de profeten, hoe de Messias, de komende Christus, zou moeten lijden. En waarom was dat? Als ik me beperk tot dat misschien wel bekendste hoofdstuk uit het Oude Testament, waar de lijdende Christus getekend wordt, en wat zeker in de prediking van de Heer Jezus een plaats heeft gehad, Jesaja 53. Wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Kijk, dat heeft de Heer Jezus voorgehouden aan die Emmausgangers. En toen heeft de Heer Jezus met eerbied gesproken, natuurlijk niet maar in het algemeen gesproken, maar toen heeft hij gesproken zo heel persoonlijk op het hart van die Emmausgangers aan. En toen hebben ze zichzelf moeten zien als dwalende schapen, als verloren schapen van nature. Wij dwalen allen als schapen. Dat wil zeggen, we bewegen ons actief vijandig steeds verder bij God vandaan. En wij keren ons een iegelijk naar zijn weg. En dat woordje zijn, dat moet u met een kleine letter schrijven. Dat wil zeggen, naar onze eigen zondige weg. Dat wil ook zeggen, elk mens heeft in zijn verloren bestaan een weg bij God vandaan. Een weg waarop hij zich steeds verder bij God vandaan begeeft. En bij de een is dat een weg, misschien wel bij u of bij jou, van brute vijandschap. Dat je de zonde uitleeft. En dan wordt vanmorgen dat portret je voorgehouden. Dan wordt de spiegel vanuit het woord je voorgehouden. Wij keren ons en ieder naar onze eigen weg. Dat je bezig bent om steeds verder bij God vandaan te dwalen. Dat je een dwalende bent in groot gevaar. Daar waar je allerlei zonden aan de hand houdt en in die zonde voortgaat. Maar misschien is het ook wel een weg van uiterlijke godsdienst. Van een aantal dingen die netjes zijn en die goed zijn. Maar intussen leven we zonder God gerust voort. En kunnen we ons wel in stand houden en in leven houden, zo voor eigen beleving met onze kerkgang. En met wat meeleven. En met wat uitwendige plichten. Wij keren ons en ieder naar onze eigen weg. Oh, dat is ook een weg bij God vandaan. Dwalende schapen zijn schapen die zich steeds verder bij de herder vandaan begeven. Die in groot gevaar zijn. Kijk, en om nu dwalende schapen terecht te brengen. Om nu verloren schapen te kunnen zoeken. Daartoe moest de Christus lijden. De Heer Jezus heeft de schuld van die Emmausgangers aangewezen en voorgehouden. Heel persoonlijk. En hij heeft in het licht daarvan laten zien aan die Emmausgangers, moest de Christus niet lijden. Lijden in het licht van de schuld van zijn schapen. Maar ook lijden in het licht van dat wonderlijke raadsplan van God, die zijn eigen lieve zoon naar deze wereld wilde zenden, met die opdracht om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Om als de grote herder geslagen te worden, opdat dwalende en verloren schapen nog zouden kunnen worden opgezocht en vrijuit zouden gaan. Ik zal de herder slaan, de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand naar de kleine wenden. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Christus heeft de schuld aangewezen. En hij heeft die Emmausgangers van hun schuld overtuigd. Hij heeft ook gesproken over dat wonder. Dat de Heer nu reden nam uit zichzelf. Dat er een goddelijk moeten is geweest waardoor Christus naar deze aarde kwam. En dat de Heer Jezus Christus zich in de liefde tot zijn Vader en in de liefde tot al die verloren schapen die zijn Vader hem gegeven had, om ze te redden en om ze zalig te maken, dat er toen in zijn weg een heilig moeten kwam. Dat heeft de Heer Jezus gedreven. Hij moest, en hij wilde ook, moest de Christus niet al deze dingen lijden. Kijk, en toen Christus zo de schuld van de Emmausgangers tekende. En toen hij ook heeft getekend, ja, dat het nodig was dat Gods rechtvaardigheid zijn loop kreeg. Want dat ligt ook opgesloten in die zin, moest de Christus lijden. Kijk, de Emmausgangers hoopten wel dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar hoe dat precies moest? Ach, ze dachten, dat kan wel, dat kan wellicht door een machtige daad. Maar dat het zou moeten gaan op gronden van recht en van gerechtigheid. Dat de toorn van God tegen de zonde zo groot was, dat eer hij die ongestraft kon laten aan al zijn schapen, hij die eerst moest en wilde straffen aan zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Daar hadden ze, totdat Christus ze er zelf in ging onderwijzen, geen kennis van. Maar Christus heeft ze op die weg onderwezen in hun schuld, in het recht van God dat betaling eiste. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Christus heeft ze onderwezen in die wonderlijke gang die hij maakte. En weet u wat er toen gebeurd is? Dat zeggen die Emmausgangers later als ze terugblikken op deze gang van Jeruzalem naar Emmaus. Dan staat er zo, was ons hart niet brandende in ons, als hij met ons op de weg sprak. Was ons hart niet brandende? Ja, toen is hun hart gaan branden en dan moeten we die uitdrukking brandende harten maar heel breed nemen. Want dat wil zeggen dat hun hart ook is gaan gloeien van schaamte. Dat ook. Van schaamte over hun eigen blindheid en over hun eigen dwaasheid en over hun eigen schuld. En dat is toch ook wat je gaat ondervinden als de Heer je gaat onderwijzen in je schuld. En in zijn rechtvaardige eis. Oh, dan ga je je schamen voor je schuld tegenover de Heer, maar dan ga je je ook schamen voor je dwaasheid en voor je blindheid. En dan ga je het roepen tot de Heer: Heer, hoe blind, hoe onwetend, hoe dwaas ben ik toch. Mijn harten zijn gaan branden, maar ook van de liefde die de Heer als die grote goede herder in zijn woorden openbaarde. Brandende harten toen ze gingen horen van die Christus der Schriften die hen werd voorgesteld. En die nu niet alleen moest lijden in het licht van hun schuld, maar die ook moest lijden in het licht van de heilige opdracht van zijn Vader. En toen Christus zichzelf uittekende, terwijl hij nog als persoon verborgen was, maar vanuit de Schriften zichzelf ging uittekenen voor het zielsoog van de Emmausgangers en ze de Christus der Schriften zagen als Sions betalende borg, als diegene die nu in opdracht van zijn vader die volkomen prijs ging betalen. Toen is hun hart toch gaan branden. En toen kregen ze toch een uitgang naar die Christus die hem werd voorgesteld. Toen hebben ze er iets van gezien als schuldigen en als dwazen en als armen en als blinden in zichzelf. Dat ze die Christus nodig kregen. De vraag, gemeente, op deze derde zondag na Pasen, als we zo nadenken over dit element in het onderwijs van de Heer Jezus, is: kennen wij dit onderwijs voor ons eigen hart en leven? Hebben we er iets van geleerd? Dat we een schuld hebben voor God die we zelf niet betalen kunnen. Als de Heer die schuld gaat aanwijzen, kan er zo een tijd komen in je leven dat je gaat proberen om het wel zelf te betalen. En er kan ook nog een tijd komen dat je denkt dat je al een aardig eind op weg bent. Maar als de Heer daar nu eens een streep door gaat zetten, als je met dat alles eens terechtkomt waar die Emmausgangers terechtkwamen, als de hoop je gaat ontvallen, als de Heere zijn rechtvaardigheid gaat openbaren, en dat is toch nodig, gemeente. Het is wel zo dat vandaag de dag mensen wel eens kunnen denken dat dat een soort theologisch accentje is, maar dat is een voluit Bijbelse lijn. De brieven van Paulus zijn er vol van Gods rechtvaardigheid. En ons leerboek spreekt het de schrift na, de catechismus, dat Gods gerechtigheid volkomen voldoening eist. En dat zijn dingen die kunnen wij horen, en het is belangrijk om dat te horen en om daar kennis van te nemen, maar hoe nodig is het dat het gaat wegen op ons hart. Dat we er iets van gaan zien en gaan ondervinden. En dat die rechtvaardigheid van God in ons leven geopenbaard wordt. Dat we het gaan zien dat Gods rechtvaardigheid betaling eist. En als de Heer dat gaat openbaren en hij gaat daarin doorwerken, oh, dan kan het zo benauwd worden. Dan kun je zo terechtkomen in allerlei raadsels en allerlei vragen en in de nood. Dat je het je afvraagt, maar hoe zal er dan ooit nog verzoening mogelijk zijn voor zo'n zondig mens als ik ben? Als Gods gerechtigheid een streep haalt door al mijn betaalmiddelen. Als ik vroeger me nog wel eens tevreden kon stellen met de tranen die ik schreide, met het berouw dat ik had. Of met de manier waarop ik onder het woord verkeerde. Of datgene wat ik zo ondervinden mocht. Maar als de Heere gaat laten zien en me van gaat overtuigen dat dat voor zijn rechtvaardigheid geen betaalmiddelen zijn. En dat dat me nog steeds even schuldig houdt. En dat mijn tranen mijn zonden niet kunnen afwassen. En dat mijn verbroken hart geen reiniging is van de schuld. En dat alles wat ik ondervonden heb aan lieflijke ervaringen ook geen betaling is voor de schuld. En als de Heere dan zo gaat aandringen en ik ga proberen daar, ja wat? Weet u ervan, gemeente, dat je dan zo kunt gaan strijden? Dat we het maar niet eens zijn met die rechtvaardigheid van God. Dat we vluchtwegen gaan zoeken vanuit onszelf. Dat we misschien wel zeggen, zoals die vrouw in een van de dorpjes in Friesland, vlakbij Damwoude, het ooit zei, en nu ga ik nog één keer naar de kerk, want in die preek wordt me alles afgenomen door die en die dominee. En dan ga ik nooit meer, zei ze. Kwam ze daar 's ochtends in de kerk en ze ging zitten met een hart vol briesende vijandschap. Toen werd de Heere te sterk en die gaf haar de klap, de genadeklap om het zo te zeggen. Kijk, het is in de weg van de rechtvaardigheid van God en de bekendmaking van zijn rechtvaardigheid dat er plaats komt voor een betalende Heer Jezus Christus. Maar anderzijds, als u toch op de knieën gebracht mag worden, als u toch mag worden overgebogen en niet meer strijdt tegen Gods rechtvaardigheid, maar mag gaan buigen voor een rechtvaardig God en onder een rechtvaardig God. Als de Heer het niet meer verkeerd doet en als ik in mijn rechteloosheid en met mijn schuld overblijf als een zondaar die nergens meer recht op heeft. O, wat wordt dan een betalende Christus dierbaar? Wat wordt dan een betalende Christus diegene die uw hart zal innemen? Als dan het woord komt, moest de Christus niet al deze dingen lijden. En als je dan heel dat rechtvaardige oordeel van God op je af ziet komen. En je moet zeggen, Heere, dat moet naar recht mij overkomen. En dat is nu het loon op mijn schuld en op mijn blindheid en op mijn dwaasheid en op mijn zonde. En als het dan vanuit de schriften licht valt op dat moest de Christus niet. Dan gaat u het zeggen, o Heere, ik moet het naar recht. Maar u hebt het willen ondergaan, moest de Christus niet al deze dingen lijden als die grote plaats bekledende hoge priester die heel zijn kerk op zijn hart draagt en heeft meegenomen in het oordeel en door het oordeel heen en die ze zo heeft meegenomen in zijn heerlijkheid en daar draagt hij ze al die verloren schapen en als die Emmausgangers daar toch iets van hebben mogen zien hoe die grote hoge priester ze nou heeft meegenomen, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Kijk, en als de Heer Jezus zo spreekt, en dat was het derde wat ik bedoelde met het derde punt, dan gebruikt hij het opperste van zijn staf. Want de staf van de herder had aan de onderkant zo'n schepje, maar aan de bovenkant een kromming. En die kromming gebruikte de herder wanneer zo'n schaap door de kluit die tegen hem aankwam nog niet in beweging kwam. En dan kwam zo'n herder nog dichterbij en dan nam hij die staf in zijn hand en dan legde hij die kromming bovenaan de staf. Zo om het schaap of om het lam heen. En dan trok hij het zo voorzichtig naar zich toe. Dat is wat de Heere hier doet. Onder dat hij spreekt, trekt hij die Emmausgangen steeds dichter naar zich toe. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. En dan zegt het laatste vers van de tekst, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Dus onderwijs vanuit de schriften. Er liggen ook een paar praktische lessen in. Heel praktisch. Dat dat ordelijk onderwijs was, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten. Als ik er zo heel praktisch ook deze toepassing aan mag verbinden, dat het zo goed is, ook voor uzelf, om de schriften ordelijk te lezen. Om daarin een bepaalde orde aan te houden. Om niet maar iedere dag de Bijbel open te slaan op een andere plaats, maar om vervolg te lezen of een bijbelleesrooster te volgen. Dat is een praktische les, dat is niet de diepste, zeker niet, maar het is ook niet onbelangrijk. En wat erin opgesloten ligt is ook vers 27, dat al de schriften van het Oude Testament, Mozes en de profeten, van Christus spreken. En wat er ook in opgesloten ligt is dat we nou die grote leermeester in de schriften nodig hebben om dat te ontdekken. En dat het zo nodig is dat hij er plaats voor maakt in die weg van het moest de Christus niet al deze dingen leiden. Zo hebben we dan iets gehoord over de herderlijke leiding van de Heer Jezus Christus in het leven van zijn afgedwaalde schapen. Wat kunnen zijn kinderen afdwalen? Wat kunnen ze op een dwaalweg zijn? Misschien dat u het ook wel wat scherp vond, de Emmausgangers op een dwaalweg. Maar de woorden die de Heer Jezus sprak waren toch bestraffende woorden. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Augustinus zegt in een van zijn preken over deze geschiedenis: Christus die de weg is, voegt zich op hun weg bij de Emmausgangers en hij brengt ze terug van hun dwaalweg. Ja, wat is er dan in het leven van degene die de Heere vrezen ook een reden om zich te verootmoedigen? Wat zijn ze na ontvangen genade nog weer zo blind? Wat is de traagheid van hart om te geloven al hetgeen geschreven is, daar toch de oorzaak van? Wat is de trouw, u die de Heere vrezen mag, van die grote herder der schapen en van de lammeren dan toch onuitsprekelijk groot, dat hij die afdwalende schapen en lammeren niet laat gaan, maar dat hij ze gaat opzoeken. En dat hij zelf naar ze vraagt en ze zelf opzoekt en ze zelf gaat onderwijzen. En dat kan wel eens zeer doen. Zo'n kluit aarde kan wel eens hard aankomen. Maar als u er de trekkende liefde van die staf in mag proeven, en als die trekkende liefde erin meekomt, dan wordt uw hart ervoor ingewonnen. Iemand zegt: de Emmausgangers, dat waren toch mensen die genade kenden. Maar ik, hoe is het nou met mij? Ik geloof dat ik zo'n verloren mens ben. Gemeente, iets van die manier waarop de Heere afgedwaalden terugbrengt in het rechte spoor. En ze gaat leiden in sporen van recht en gerechtigheid. Iets van die manier wordt ook zichtbaar als de Heere een van nature verloren schaap dat in zijn natuurstaat leeft, gaat opzoeken. En daar wil ik dan de preek maar mee afsluiten. Dan gebruikt de Heer ook zo vaak de slinger. En dan legt hij daar een steentje in. Een steentje van een waarschuwing. En dat steentje, dat komt dan terecht misschien wel vlak in je omgeving. Misschien wel die collega of die leeftijdgenoot die met ernstige coronaklachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En dat hij het in één keer besefte. En het zou mij ook kunnen overkomen. En dan, en als ik eens sterven moest, een sterfgeval heel dichtbij, dat is een steen in de slinger van die grote zoekende herder. En als dat steentje zo terechtkomt, vlakbij je misschien wel, en je schrikt, en je kijkt rond, wat is daar dan de bedoeling van? Wel, de bedoeling is dat ik ga zien, dat u gaat zien, dat u in groot gevaar bent. Dat je onbekeerd bent. En dat je verloren gaat als je zo voortleeft. Dat er een gemis in je leven komt. De herder, waar is hij toch? Dat je gaat roepen tot die herder. Maar weet u wat zo aangrijpend is? Dat een mens onder die inslaande steentjes in de omgeving ook nog zo verder kan gaan. Dat een mens wel even verschrikt kan stilstaan, maar dan soms zijn weg weer kan voortzetten. Jonathan Edwards gebruikt in een van zijn boeken het beeld van een reiziger die schuilt voor een onweersbui en die daar bang onder een afdak staat en diep onder de indruk is. Maar als de onweersbui weer over is, gaat hij gewoon weer verder. Zo, is dat uw leven? Is dat jouw leven tot op dit moment? Misschien wel eens aan de grond genageld gestaan, misschien wel eens opgeschrikt, maar weer verder gegaan? O, dan komt het woord in alle ernst waarschuwend tot je. Dat de weg waarop u verder gaat zonder God en zonder te vragen naar de Heer en naar zijn sterkte, een weg is die eindigt in de dood en in de eeuwige duisternis. En daarom geef toch acht op die stenen die daarin slaan en vraag toch of de Heere die roepstemmen willen heiligen aan je hart. Ook als dat misschien onder de prediking gebeurde en als dat woord zo vlakbij kwam. En je voelde wel, dat is niet in mijn hart gekomen, maar het raakte me wel. Als er maar één plaats en dat is om op de knieën te komen en om uw handen te vouwen en het te zeggen, Heere, wil u toch geven dat ik door u mag worden opgezocht. Wil u toch dichterbij komen, Heere. Ook al is het dan zo dat de herder jou ook het onderste van zijn staf gebruikt en een kluit uit de grond neemt en die kluit tegen je aanwerpt om je te gaan laten zien wat voor een dwaas en schuldig en blind mens je bent. En dat wel eens raken kan en wel eens pijnlijk kan zijn. Maar als je het nu mag gaan ondervinden als het werk van die herder. En als je de trekkende liefde van de Heere nou eens in mag ervaren. En dat is toch kenmerkend voor het werk van de Heere. Dat als de Heere je dan gaat wijzen op dat gevaar. En als de Heere je gaat wijzen op de schuld van je leven. Dat je dan toch niet meer bij de Heere vandaan kan raken. Dat je toch niet meer bij de Heere voorgoed vandaan wil gaan. Al kan er soms wel eens een stem zijn in je binnenste die zegt, en het is allemaal te vergeven, het is allemaal nutteloos. Maar dat je dan toch weer dat woord gaat zoeken en op de knieën komt en blijft aanhouden om Gods genade. En dat je de Heere weer gaat zoeken. Wat een wonder als de Heere die staf, de staf van zijn woord, om je heen legt en hij gaat je krachtig en onwederstandelijk trekken naar die plaats waar een zondaar komen moet, naar die plaats waar hij als een arm en een verloren schaap die herder in het oog mag krijgen. Kijk, dat is het evangelie van een herder die uitgaat en die nog het verlorene zoekt. En die nog het gewonde wil verbinden. En die nog het weggedrevene wil terugbrengen. En dan eindigt dat vers uit Ezechiël 34 met die aangrijpende waarschuwing. Maar het vette, dat zal ik richten, zegt de Heere. Herder zal eenmaal komen om de schapen van de bokken te scheiden. En dan zal hij tegen zijn schapen en tegen zijn lammeren zeggen, komt in de heerlijkheid die u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Maar dan zal hij het ook zeggen tegen diegene die een bok zijn gebleven. Ga weg van mij, want ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dan zegt er misschien vanmorgen iemand thuis, maar ik vrees dat ik zo'n bok ben. En wat nu in de natuur niet kan, dat kan in het rijk van de genade nog wel. Daar kunnen bokken door wederbarende genade nog tot schapen, tot lammeren gemaakt worden. En daarom laat dat gebed van Psalm 130 veel uw gebed zijn. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord nog willen zegenen. Iets overdacht van uw herderlijke leiding in het leven van de Emmausgangers. We hebben iets overdacht van uw opzoekende zondaarsliefde. En Heere, geeft u toch dat dat woord kracht mag doen in de huizen en in de harten. Zou u gedadigd gebrekkige willen vergeven, het zondige willen reinigen, maar zegen het uwe. Geef dat we deze middag weer met elkaar verbonden mogen zijn, als een ander gedeelte uit uw woord de aandacht vraagt. Hoor en verhoor ons in bidden en danken om Christus wil en schenk uw bewaring uit genade. Amen. Psalm 80, het 11e vers is onze slotzang. 80, vers 11. Getrouwe herder, breng ons weer. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.